De Zonnekoning met Johan op de Beek.
Louis XIV is amper 30 jaar en dan al weet hij wat regeren is, wat de staat is, wat politiek is. En hij drukt op zeer korte tijd zijn stempel op de zaken in een mengeling van, ja, van werkkracht, boeren, sluwheid en toch ook wel visie. En hij schrijft zijn eigen scenario. En het mooie is aan het verhaal dat we dat scenario, dat we dat tot in de geringste details kennen. Want Louis gaat dat zelf op papier zetten. Hij gaat ervan uit dat hij niet zo oud zal worden zoals hij uiteindelijk geworden is. Dat is normaal, want in die tijd, ja, zijn vader is iets over de 40 geworden. Voorgaande koningen hebben het niet veel langer getrokken. Dus wanneer je, ja, stilletjes aan naar de 30 gaat, dan begin je zo wel na te denken over hoe je zoon later koning moet worden. En hij gaat dus die hele visie die hij heeft op het regeren, op hoe de maatschappij moet geleid worden, de staat in elkaar moet zitten, die gaat hij ten behoeve van de dauphin, de grand dauphin, dus zijn opvolger, gaat die op papier zetten. Hij gaat daar een goede 11 jaar toch wel aan schrijven, tussen 1668 en 1679. En het is bijzonder onthullend, want het is geen grote intellectuele filosofie. Nee, het zijn zeer praktische raadgevingen. En het geeft ons een bijzonder goede kijk op het brein, hoe het brein van de Zonnekoning werkte en hoe zijn visie op de dingen was. Hoe sterk, hoe zelfverzekerd en ambitieus moet die jonge vorst van 30 jaar geweest zijn als hij zijn eigen taken omschrijft als volgt.
Geïnformeerd zijn over alles. Luisteren naar het geringste onderwerp. Op elk ogenblik de situatie en de kwaliteit van mijn troepen en de gesteldheid van mijn versterkte plaatsen kennen. Onafgebroken bevelen geven die de zaken vereisen. Rechtstreeks en persoonlijk communiceren met de buitenlandse ministers. Alle berichten lezen. Deels zelf alle antwoorden opstellen en de materie aan mijn secretarissen aanreiken om de rest aan te vullen. Inkomsten en uitgaven van mijn land bepalen. Mij persoonlijk laten inlichten door hen die ik op de belangrijkste functies heb geplaatst. Mijn zaken zo geheim houden dat niemand in mijn plaats kan handelen. Gratie verlenen zoals het mij behaagt. En zorgen dat ik behouden zijn vergissing iedereen die me dient overlaat met weldaden voor henzelf en hun familie. Maar ze tegelijkertijd ver weghouden van het prestige en de macht van de vroegere eerste ministers.
Als je dat allemaal hoort, wat hij dan al opsomt als taakstellingen, dan, ja, dat is een van de dingen die mij ook gedreven heeft om dat boek te schrijven. Want wie was die man die zich zo'n Herculisch gewicht op de schouders legt? Want buiten Napoleon en Alexander de Grote misschien, gaan er niet te veel zijn die dit gedaan hebben en die dat ook op voorhand eigenlijk voor zichzelf hebben uitgetekend. En zijn ideaalbeeld van die Louis XIV, dat zie je hier, dat is een monarch die zich opoffert en die zich weet te beheersen, die nooit onmiddellijke beslissingen treft, maar ze wel treft en ze niet uitbesteedt aan politici. Het is paradoxaal dat hij dat zegt, hoor, want als er nu één ding is waar de 30-jarige Louis XIV zich meer dan aan bezondigt, dan is het net wel aan passie. Dat is één brok passie. Dat is één brok omgaan met oorlog, met de liefde, met vijandschap. En dan lees je bij zo'n Louis XIV in een tijd waarin hij dus zelf paal nog perk stelt aan zijn eigen hunkeringen, aan zijn libido dat hij de vrije loop laat, aan de oorlog waar hij naartoe trekt, soms zonder echt rationele argumenten, dan schrijft hij, en dat getuigt ook van iets anders, van iets belangrijks, van zelfkennis, of misschien het gebrek daaraan, dan schrijft hij:
het vuur van zowel onze nobelste als onze meest duistere passies veroorzaakt altijd wat rook die onze reden belemmert.
Aha, Aha, dat is dus een tegenstelling die de zonnekoning hier ontdekt heeft. Hè, en die hij absoluut wil bestreden zien. En het is zelfs een cruciale strijd in zijn ogen, want het is bepalend voor de uitoefening van de macht. En daar is het hem om te doen. En daarom heeft een koning, heeft hij en heeft zijn opvolger absoluut behoefte aan de volgende belangrijke eigenschap.
Men dient zichzelf te wantrouwen, waakzaam te zijn voor zijn eigen neigingen en zich steeds te hoeden voor het natuurlijke.
Dus wat er ook gebeurt, de monarch moet pal staan. Dat is de boodschap voor al zijn nakomelingen. Pal staan, ja, maar het blijft natuurlijk een mens. En ook dat weet hij heel goed. Hè. Hij weet heel goed wanneer hij uit de bol gaat. Hij is geen losbol. Hij kan zijn passie soms niet bemeesteren, maar hij beseft dat. En geeft ook de raad van let voor jezelf op. En hij zegt aan zijn zoon, schrijft hij het volgende...
U zult de lectuur van deze geschriften niet kunnen beëindigen, mijn zoon, zonder op momenten te stuiten waarin ik er niet in geslaagd ben om mezelf te overwinnen.
Ja, dat is een bekentenis natuurlijk van die zonnekoning. Maar tegelijkertijd, als je dat allemaal op een rijtje zet, wat hij daar allemaal geschreven heeft, dan kun je niet anders dan concluderen dat we hier te maken hebben met een buitengewoon man. Nu, je kunt wel weten hoe het moet, je kunt dat op papier zetten, maar je moet het dan nog doen. En daar schort het schoentje bij velen natuurlijk die zich geroepen voelen om dat soort rol te spelen, maar niet bij hem. Want hij vertoont al van onder het leven van Mazarin, zijn mentor, vertoont hij dat die unieke eigenschap van politieke genialiteit, ondanks misschien toch wel intellectuele tekortkomingen hoor, maar zijn wil om de politiek te beoefenen, zijn wil om de macht te verwerven, wel, die veruitwendigt hij door te imponeren, door de indruk te maken, door psychologische trucjes uiteindelijk. En dat heeft natuurlijk zijn uitwerking in zijn allersterkste trucje. En dat is zijn symbool. Dat is het symbool van de zon. Dat symbool dat ontstaan is een beetje... Ja, het was een beetje een goed bedachte stunt, nietwaar? Met Mazarin, als ze daar Le Ballet de la Nuit, waar we het vorige keer over hadden, uitgevonden hebben. En het publiek zegt van... Ah, we hebben de zonnekoning gezien. En dat is het moment waarop ze met dat symbool aan de slag gaan. Maar je zou zeggen van... Oké, we geven die naam. En daar blijft het bij. Maar hij gaat dat helemaal uitwerken. Hij verdiept zich daarin en hij gaat schrijven over de zon, zijn symbool. Hij zal daar echt een echte politieke geloofsbelijdenis over schrijven.
Als nobelste aller sterren is het de zon die alles verlicht. Die door haar overheersende uitstraling communiceert met het heelal. En de andere sterren die haar omringen als een soort hof. Die haar licht gelijkmatig en eerlijk verdeelt over alle wereldklimaten. Die overal het goede doet bloeien. Die onophoudelijk en overal leven, activiteit en vreugde schenkt. Die onophoudelijk in beweging is, maar toch rust uitdraagt. Die een constante en onveranderbare koers kent, waarvan zij nimmer afwijkt. Die zon is ongetwijfeld het mooiste en levendigste beeld van een groot monarch.
Nu, voor degenen die dan nog niet doorhebben waar het Louis XIV om te doen is, voegt hij er voor alle zekerheid nog een lijfspreuk aan toe. En dat is het fameuze nec pluribus impar. Wat wil dat zeggen? Het is Latijn, maar het is eigenlijk zo typisch voor de geheimdoenerij waar die zonnekoning op belust is al van in zijn jong jaar, dat taalkundigen, Latinisten, dat heel moeilijk vertaald kregen en krijgen Wat wil je er eigenlijk mee zeggen? Het is heel moeilijk te vertalen. Sommigen zeggen één tegen allen, dat zit daarin. Anderen zeggen nee, zelfs tegen overmacht. Bestemd wil dat zeggen, die nec pluribus impar. Of boven alles verheven, of tot alle dingen in staat. Het zijn allemaal ja, enigmatische zinnetjes zo, waar hij, Louis XIV, echt een patent op heeft. En het feit dat niemand daar een zinnige verklaring voor die toch krachtige zin, die drie woorden heeft gevonden, wel, dat, hij heeft niet liever dan dat natuurlijk. Hè. Maar het staat wel buiten kijf dat de hele wereld geweten heeft dat dit zijn lijfspreuk was en dat de zon zijn symbool was. Het is bijna goddelijk en het is niet alleen bijna goddelijk, het is goddelijk, want de relatie met God, die is heel intens. Die is natuurlijk heel belangrijk, want de koning is daar gezet door God. En misschien hebben die vorige vorsten dat wat zo wat veronachtzaamd of dat voor ons vanzelfsprekend beschouwd, maar hij niet. Hij gaat daar heel hard op door, want als je daar gezet bent door God, dan is er geen mens op aarde, om hem maar te noemen, de paus, die ook maar iets aan jou te zeggen heeft aan die Franse koning, want die is de baas over kerk en over staat. De totale vermenging, het absolutisme is de totale vermenging van kerk en staat. En dat betekent dat ongehoorzaamheid aan de vorst, ja, dat is eigenlijk rechtstreeks ongehoorzaamheid aan God zelf. En dat betekent ook dat helemaal in die tijdsgeest dat Louis niets vreest behalve de straffende hand van de goddelijke gerechtigheid. En dat gaat ertoe leiden dat zijn directe relatie met God in zijn hoofd, dat gaat ertoe leiden dat elke tegenslag, familiale problemen, problemen met vrouwen, ziektes die hij veelvuldig ondergaat, de plagen van de oorlog, rampen, hongersnood, tegenspoed, dat is niet iets wat je kunt verhelpen of dat is geen wetenschappelijke conclusie voor. Nee, dat is allemaal het werk van de Heer. De Heer die een slechte vorst wil tuchtigen. En we zullen later zien wanneer hij ja, uiteindelijk toch tot inkeer gaat komen. Bijvoorbeeld wat zijn veelvuldig overspel en seksueel leven betreft, dan is dat op basis van die echte overtuiging dat het God is die in de gangen van Versailles ronddwaalt met de zweep en kastijdt en hem laat verstaan dat het genoeg is geweest. En het is een van zijn diepste overtuigingen en die gaat altijd maar krachtiger en krachtiger worden naar gelang hij ouder wordt. En dat zou je dan kunnen zien als misschien is dat, zie je dan een zwak punt als zonnekoning in je doctrine, dat het systeem toch niet helemaal berekend is, hein, dat op alle eventualiteiten, en dat een toekomstige koning, want daar moet je toch aan denken voortdurend, misschien niet zijn talent heeft, of zal hebben, of niet zijn daadkracht en zijn wilskracht, die zo ongelooflijk zijn. En dat is een gedachte Die hem totaal vreemd is. Hij kan dat niet bevatten. Hij vindt dat koningschap, die relatie met God, de essentie van zijn bestaan, hij vindt dat zo belangrijk dat hij zich niet kan inbeelden dat er een kluns op de troon zou kunnen komen. Wel nu, hij zal het gelukkig niet meer meemaken, maar zijn volgende en de daaropvolgende troonopvolgers en de daaropvolgende zal meteen de laatste zijn, zijn twee klunzen.
Zonnekoning met Johan op de Beek.
Hij legt dus de lat bijzonder hoog, Louis XIV. En hij verwacht ook die hoge moraliteit ook van zijn onmiddellijke omgeving, van zijn familie, van de prinsen, van de bloeden en zo verder. En dat betekent dat hij ook wel ziet dat die vele edelen, die hij ondertussen aardig onder de knie begint te krijgen, dat die toch bezig zijn met het leven te persen uit de magen van al die miljoenen boeren waar zij over heersen. En heeft dat al gezien trouwens, hè, op zijn dertiende is hij al op veldtocht geweest. Hij is voortdurend op veldtocht. Hij trekt het land door regelmatig. En hij ziet de miserie. Hij ziet dat ongelooflijke contrast tussen wat zich afspeelt aan zijn hof en wat er zich op het eerste, het beste boerenerf afspeelt. En het is dus niet zo dat hij, in tegenstelling tot andere koningen en vorsten, dat hij daar nooit kennis mee heeft genomen, dat hij in een sprookjeswereld en zo, dat is niet het geval. En hoe gaat hij daarmee om met die onderdanen? Wel, er is natuurlijk altijd bij elke bewindvoerder, in gelijk welk tijdperk ook nu, een groot verschil tussen hoe men echt omgaat met de onderdaan, met de burger, begrip dat toen nog niet bestond, en hoe men wil omgaan met die onderdaan. Ja, hoe wil hij ermee omgaan? Wel, dat is toch wel, moet ik zeggen, een schril contrast met het beeld dat we zo doorgaans hebben van die absolutist in zijn ivoren toren omringd door goud en geklater. Als je leest wat hij als doctrine, als beleidsdoctrine wil doorgevoerd zien en waar hij ook wil naar leven als regeerder, dan is dat een totaal ander beeld. Hij zegt, hij regeert in de vaste overtuiging dat een monarch er door eergevoel, maar ook door zijn eigen belang, zou moeten toegebracht worden om te zorgen voor eenheid, voor welvaart en voor de bescherming van zijn onderdanen. En hij zegt,
de gehoorzaamheid die wij ontvangen van onze onderdanen is geen vrijblijvend geschenk dat we van hen krijgen, maar ze staat tegenover bescherming en recht die wij hun moeten bieden.
Dus in die zin is het ook interessant om te noteren dat hij zich ook interesseert aan het lot van de armen, van de minder bedeelden in die samenleving. Die zijn zeer, zeer talrijk. En hij zal ook letterlijk zeggen, kijk, wij moeten zorgen dat, in mijn rijk moeten de zaken zo georganiseerd zijn dat ik niet tegen de waarheid handel dat er armen en rijken bestaan. Want het geluk, de nijverheid, het talent zullen er altijd voor zorgen dat dit onderscheid tussen mensen zal blijven bestaan.
Als God mij toelaat alles uit te voeren wat ik in gedachten heb, dan zal ik trachten het streven naar geluk in mijn rijk zo te organiseren dat ik niet tegen de waarheid handel dat er armen en rijken bestaan. Want het geluk, de nijverheid en het talent zullen er altijd voor zorgen dat dit onderscheid tussen mensen zal blijven bestaan. Maar op zijn minst zal er geen bedelarij en armoede meer bestaan. Ik bedoel dat elk een, hoe laag geboren ook, in de zekerheid moet kunnen leven dat hij kan bestaan dankzij ofwel zijn werk ofwel een goed geregelde hulp.
Dus wat lezen we hier? Een heel diep inzicht in een realiteit hebben. We gaan altijd te maken hebben met ongelijkheid en met armen en rijken aan de ene kant en aan de andere kant. Maar Louis XIV zegt wel, ik wil wel zorgen dat het allemaal te rechtvaardigen blijft. Hè? Dat we remediëren en dat mensen die weinig hebben, laag gescholden, kansarmen zeggen we tegenwoordig, dat die niet uit de boot vallen. Dat is een gedachte die wij dus niet hebben uitgevonden. Hè. Wij hebben die misschien uit de schoot van de verlichting meegekregen, maar eigenlijk zo'n absolutist als Louis XIV zegt dat ook al. Maar zoals ik al zei, er is een verschil tussen willen en kunnen en doen. Want de werkelijkheid is anders. Hè. Het credo is van, we gaan zorgen dat er niet te veel miserie is. En hij belooft om zijn best te doen, dat is al heel wat. Maar ja, regeringen in die tijd hebben geen benul hoe ze moeten omgaan met de schokken van de economische conjuncturen. Ze hebben geen verweer tegen natuurrampen, die er vaak zijn. Hè. Hongersnood door slechte oogsten, dat is allemaal niet de schuld van Louis XIV. Dat is wat het is. En ze weten, ze hebben geen systeem om dat allemaal, om daar een vangnet voor op te zetten. En dus ja, het is ontoereikend, maar we moeten toch zeggen, het is toch een heel genuanceerd beeld dat we hier zien en lezen bij die Louis XIV, die toch helemaal niet die man met opgetrokken wenkbrauwen is, die over de koppen van zijn onderdanen alleen maar naar het aanschijnen van zijn eigen zonlicht kijkt. Dat is dus niet de realiteit geweest. Nu, om de man nu helemaal, hè, we hebben het over God gehad en over de onderdanen. Absolutisme, dat is natuurlijk ook in de eerste plaats zelf beslissen, zelf heersen. En dan denken wij natuurlijk meteen aan dictaturen en aan de meest verschrikkelijke namen die we daar in deze eeuw en de vorige eeuw kunnen opplakken. Maar we zitten in een heel andere eeuw, we zitten in Le Grand Siècle. En wat is er eigenlijk? Er is de drie standen, de klerus, de adel en de rest, de burgerij en de boeren die eigenlijk bijna standenloos zijn, enfin, die hebben geen vertegenwoordiging. En die worden vertegenwoordigd in de Staten-Generaal. Komt af en toe zo eens bij elkaar, normaal gezien niet alleen ter raadpleging, maar ook ter controle. Maar dat is iets wat hij dus helemaal niet ziet zitten. Staten-Generaal, maar ook meer reguliere, meer vaker samenkomende organen zoals het parlement van Parijs, een rechtbank eigenlijk, maar ook een rechtbank die toch wel de koninklijke beschikkingen en een flinke hak kan zetten als ze dat wil. Dus er is, in principe is er wel wat controle en is er wel ander wetgevend initiatief mogelijk dan alleen van de koning, maar dat is zonneklaar bij de zonnekoning. Dat zal niet waar zijn. En als hij dat rechtvaardigt ook in zijn verhaal, in zijn raadgevingen aan zijn zoon, in zijn memoires, dan moeten we daar toch even bij in de haren krabben. Want hij gooit ons daar iets in het gezicht waar we niet zomaar kunnen zeggen van dit is larie en apenkool.
Koningen zijn beter in staat dan onze raadgevers om de juiste beslissingen te nemen. Aangezien wij ons in een hogere sfeer bevinden en ons bij gevolg ver verwijderd houden van de particuliere belangen, les petits intérêts, die ons tot onrechtvaardige daden zouden kunnen verleiden.
Ja, je moet maar naar de politieke corruptie vandaag kijken in sommige landen, slecht bestuur in vele landen en in zijn tijd moet je natuurlijk niet ver kijken, want hij heeft gezien hoe Mazarin, hoe Richelieu met hun eigen belangen minstens evenveel bezig waren als eerste minister dan met de belangen van de kroon en van het land. Om maar te zwijgen van die duizenden edellieden, zeg, die alleen met hun eigen kleine belangetjes bezig zijn en daarbij het land eigenlijk bijna opgeofferd hebben, ten gronde hebben gericht. Hij moet er allemaal niet van weten. In zijn hoofd komt natuurlijk helemaal niet op dat we zoiets zouden kunnen doen als wat de Hollanders doen met de Republiek en daar ja, toch wel een soort min of meer eerste aanzet, heel voorzichtig hoor, maar de eerste aanzet richting democratie. Dat is iets wat helemaal niet in zijn hoofd opkomt. Maar als je natuurlijk bedenkt wat die edelen allemaal uitgespookt hebben en hoe zo'n machtige kardinalen het hele boeltje plunderen terwijl er niemand iets van zegt, ja, dan kan je wel begrijpen dat Louis zegt dat gaat bij mij niet waar zijn. En dus met andere woorden, niks de macht delen. Ik moet die macht hebben, want ik ben de meest onbevooroordeelde en ik ben degene die het beste het algemeen belang kan dienen. Dus zeker geen nieuwe Mazarin, geen nieuwe Richelieu, geen nieuwe eerste minister. Dat zal ik zelf wel doen. En ministers die financieel ook roturiers, ambtsadel, niet echte adel met veel gronden en veel geld. Nee, ambtsadel die dus financieel afhankelijk zijn van mij, van de vorst. Want die mogen niet te veel macht krijgen. Hij noemt het kerels die niet de verleiding kunnen weerstaan om de macht ook te misbruiken. Dat zegt Louis XIV voor alle duidelijkheid in de 17e eeuw in Versailles.
We hebben hier niet te maken met engeltjes. Als ze te veel macht krijgen, zijn het meestal kerels die niet de verleiding kunnen weerstaan die macht ook te misbruiken.
En dan voegt hij eraan toe dat een vorst zich dus moet omringen met niet van die kerels die hun macht kunnen misbruiken, maar dat ze wel competent moeten zijn. Competent, let op, zegt hij tegen zijn zoon. Competent, maar niet al te briljant.
Om u de volledige waarheid te zeggen, het was niet in mijn belang om figuren te kiezen die van een uitmuntende kwaliteit waren. Het allerbelangrijkste was het opbouwen van mijn eigen reputatie. Door de aard van de medewerkers die ik koos, wilde ik het publiek duidelijk maken dat ik geenszins de bedoeling had om mijn gezag met hen te delen. Wie mij omringde, mocht alleen die verwachtingen koesteren van wie het mij behaagde om hen ze te laten koesteren. En zo'n houding kan men niet verwachten van hoogedelgeborenen.
Ja, geen hoogedelgeborenen en geen al te briljante figuren. Wel, hij noemt zijn politici, zijn ministers dan ook creaturen. Het zijn mijn creaturen. En die creaturen, daar vergadert hij volle bak mee, hè? Want het is een tornado, hè? À la Napoleon, hè? Die Louis XIV, die als hij zegt, ik hou mij met de macht bezig, die doet dat dus ook. Hij zal de touwtjes altijd strak in handen blijven houden, behalve met één of twee ministers, twee creaturen, zullen we maar zeggen. En één daarvan is toch ook wel een naam als een klok. Een man die toch wel heel belangrijk is geweest voor het succes van het bewind. En dat is natuurlijk Colbert. Weet nog wel, Colbert, de man die door Mazarin al wat was opgeleid, die Louis XIV zal helpen bij de defenestratie van de ambitieuze financiënminister Fouquet en in zijn voetsporen treedt. En die Colbert die gaat bijzonder veel macht krijgen van Louis. En zeer belangrijk voor het nageslacht. Colbert krijgt ook het departement Art et Manufacture in handen. En dat is een titel waar meer onder schuilt dan men op het eerste zicht zo zou denken. Minister van Kunsten en Gebouwen. Maar eigenlijk, feitelijk, is dat een mooie frasering voor wat eigenlijk het propagandaministerie is. Het woord propaganda bestond toen nog niet, maar u zou het wel kunnen zeggen dat Colbert er een van de uitvinders van is. Waarom? Omdat hij nadrukkelijk de opdracht krijgt, en bijzonder ter harte neemt van de zonnekoning, om het beeld van die zonnekoning te bepalen, uit te dragen, de kwaliteiten van de vorst te verheerlijken. En Colbert gaat zich echt begeven in een titanenwerk waarin ook kolossale geldsommen gaan uitgegeven worden aan grote bouwwerken. Versailles natuurlijk onder meer, kunstprojecten. Hij gaat, om te bekijken welke kunstenaars dan interessant zijn om daarbij te betrekken, gaat hij instituten oprichten. En dat worden de academies, dat worden de Académie des Sciences en zo verder. En die gaan elke week vergaderen, die gaan elke week de actualiteit onder voorzitterschap van Colbert bekijken en zien welke bestellingen van schilderijen ze moeten doen, welke munten er moeten geslagen worden, welke gedichten er in aanmerking komen om gedrukt te worden. Dus kunstwerken worden natuurlijk niet alleen beoordeeld op schoonheid, maar ook op de politieke gelaagdheid in hun inhoud. En ze moeten ook goed begrijpbaar zijn. Dat is ook de reden waarom Colbert En Louis XIV, wanneer ze de grote schilder Le Brun aan het werk gaan zien, hangend op een stellage ergens aan het plafond van de indrukwekkende Galerie des Glaces, Le Brun met zijn verfpotten en zijn assistenten daar ergens 20 meter boven de parketvloer, wel, dan gaan ze hem zeggen, beste vriend, u gaat de opschriften op die schilderijen, als hij daar bijvoorbeeld Louis uitbeeldt die de Maas oversteekt en de Hollanders op hun dak gaat geven, wel, dan gaan ze zeggen, Le Brun, beste vriend, we gaan dat daar niet in het Latijn opzetten, zoals dat gebruikelijk was in die tijd. Nee, dat moet er in het Frans opstaan. En waarom moet dat in het Frans opstaan? Wel, omdat iedereen, zoveel mogelijk mensen, vergeet niet, Louis gaat uiteindelijk iedereen toelaten in Versailles. Versailles is niet een paleis voor een paar happy few. Nee, Versailles is de etalage van de beschaving van Louis XIV, waar iedereen moet komen naar kijken en zo opstijgt in de beschaving. Wel, iedereen moet het ook begrijpen. En als hij daar naar boven kijkt en uw bewonderende ogen laat rusten op de werken van Le Brun, dan gaat u niet kunnen ontsnappen aan de juiste, de enige interpretatie van die schilderijen, want ze zijn in het Frans gesteld. Dat zijn van die dingen die Colbert en Louis bedenken om via de kunst door te dringen tot onze geesten, tot de geesten van die tijd, maar misschien ook tot de ons nog altijd vandaag. En dus beeldhouwwerken, fonteinen, meubilair, wapens, vaandels, gebouwen. Colbert, als hij maar ergens de stempel van de zon op kan zetten, dan zal hij het absoluut niet nalaten. Maar dat betekent ook dat er een enorme impuls komt richting kunsten. Die academies gaan ontstaan, dat gaat natuurlijk kleine prijzen. Dat wil zeggen dat er overal te landen mensen willen beginnen meedoen aan wedstrijden. Ja, daar rolt dus werkelijk een kunstgolf door Frankrijk op dat moment. In alle disciplines van de kunst. En niet alleen in de kunst. Want Colbert gaat ook de literatuur natuurlijk daarbij betrekken. Hij gaat de grote talenten, en we kennen dan Racine natuurlijk, maar vele anderen nog, gaat hij zodanig stimuleren. Het gaat natuurlijk, zijn bedoeling is propaganda, maar... En het was ook het merkwaardige en het mooie aan die Grand Siècle. Dat is dat die propaganda en die schoonheid, dat die hand in hand blijken te gaan. Dat is onder niet al te veel absolutistische heersers gelukt. Misschien alleen maar onder Louis XIV. Maar het gevolg is onmiskenbaar. En het gevolg, we kijken er nog altijd met open mond naar. Dat is die fantastische creativiteit die daar toen uit het Franse vernuft is voortgesproten.
De Zonnekoning.
Terwijl Louis XIV bezig is om de kunsten en de wetenschap volle wind in de zeilen te geven, houdt hij zich natuurlijk ook wel nog steeds hartstochtelijk bezig met zijn andere hobby's, met name met eten en natuurlijk met de vrouwen. Hij kan er niet afblijven. Sinds zijn ontmaagding is dat al een mythisch verhaal. Maar ja, het zedelijk gedrag, daar kunnen we hem echt niet van verdenken. Want ook al heeft hij bijna officiële maîtresses, vergeet niet, de koningin en zijn moeder ook leven nog altijd. Die maîtresses zijn er wel. Louise de La Vallière bijvoorbeeld. Wat niet belet, dat ondanks dat hij een vast lief heeft, dat hij toch duidelijk in alles wat vrouwelijk schoon is geïnteresseerd is. En het is hem gelijk wat. Dat mag een gravin zijn, een modinette, een hofdame, een huismeid. Het is hem allemaal gelijk. Daar zijn natuurlijk gegadigden genoeg, nietwaar? We hebben daar de Olympe Mancini. We hebben daar de marquisine de Eudaicourt. We hebben de pikante blondine Anne-Lucie de la Motte-Audancourt. Die veelvuldig de goedheid hebben om in te gaan op zijn wensen. En we hebben daar zeker ook de seksbom van het hof. En dat is niemand minder dan de heel sensuele prinses Catherine Charlotte van Monaco. Dat is een 26-jarige schoonheid waar de helft van het mannelijk hof hartsgrondig naar verlangt. En misschien niet alleen het mannelijk hof. Wel, hij gaat daar een verhouding mee aan. En we weten daar het een en ander over. Want ja, ik zei het al, die Monaco die is zodanig sexy dat er natuurlijk ook nog vele andere gegadigden zijn die knarsetandend toekijken hoe hun prooi natuurlijk een veel betere partij heeft uitgekozen, namelijk de koning zelf. En ja, een van die mensen, dat is toch een van de legendarische figuren van Versailles, die veel geschriften heeft nagelaten. De graaf van Lausanne, dat is een hoveling die in de woorden van een tijdgenote, niet de eerste, de beste, de Duc de Saint-Simon, die eigenlijk, dat wil zeggen, de criticaster, de kritische biograaf is geweest van het tijdperk, die noemt die graaf de Lausanne uitzonderlijk moedig en tegelijkertijd krankzinnig roekeloos. Ja, dat kan ik wel geloven als we luisteren naar wat er met die Lausanne allemaal aan de hand is. Want Lausanne denkt dus dat Monaco, die prachtige dame, dat die even knotsgek op hem is dan hij op haar. Wat natuurlijk een schromelijke miskenning is van de realiteit. En hij is natuurlijk bijzonder verstoord op het moment dat hij ontdekt dat die Monaco ondertussen vrolijk stoeit met de koning. En hij gaat een plan smeden, graaf de Lausanne in Versailles, om die romance de nek om te wringen. En hoe gaat dat doen? Wel, hij gaat, heeft natuurlijk zijn bronnen en hij weet dat de dames die vaak naar de Chambre du Roi worden geloodst door de eerste lakei, Bontemps, van de Zonnekoning, dat het altijd via een bepaald trapje gaat. En in dat, op de palier van dat trapje, daar bevindt zich een bezemkast. Wij bevinden ons nu werkelijk in het slapstick theater van de Grand Siècle, want die de Leuzin die gaat zich dus op een zekere dag daar verstoppen in die bezemkast, wacht tot 's avonds of tot wanneer, ja. Hij weet het niet, urenlang zit hij in die bezemkast tot hij dan uiteindelijk zijn geduld beloond ziet en hij ziet plotseling een deurtje opengaan, wiens kop verschijnt daar. Het is de zonnekoning die snel de sleutel op de buitenzijde van die deur steekt. Dat is natuurlijk alleen om te kunnen verzorgen dat de aanstaanden die daar aankomen, Bontemps en natuurlijk Monaco, dat die deur open krijgen. En wat doet die snoodaard van een Lozin? Die kruipt dus vier klauwens uit dat bezemkastje. Die gaat die sleutel van die deur halen, gaat dan terug in die bezemkast zitten en even later verschijnen daar de lakei Bontemps en Charlotte de Monaco. En die gaan er natuurlijk vanuit dat ze even vrolijk die deur kunnen openmaken en dat dan de pret kan beginnen. Maar die deur die gaat niet open. Er zit ook geen sleutel op die deur. En u ziet al wat er gaat gebeuren. Bontemps, tok, tok, tok. Monaco, tok, tok, tok. Aan de andere kant Louis XIV. Ja, maar de sleutel zit op de deur. Ja, nee, er is geen sleutel, majesteit. Ja, beuk dan de deur in, zegt Louis XIV. Waarop Bontemps, die iets verstandiger was, of misschien iets minder heet gebakerd op dat moment dan zijn baas, die zegt, ja, maar majesteit, als we dat doen, dan gaat dat hier nieuwsgierigen lokken en dan gaan we de prinses en uzelf in discrediet brengen. Nou, dat is een slecht idee, zegt Louis XIV. Ondertussen ziet die graaf de Lozin dat toneel vanuit, ik weet het niet, vanuit het sleutelgat of van achter een kier in die bezemkast, ziet hij dat allemaal gade te slagen en zich te verkneukelen. En hij ziet uiteindelijk dat hij de slag gewonnen heeft, want er zit uiteindelijk voor de geliefden niets anders op dan, zoals Saint-Simon het dan later beschrijft, dan elkaar van wederzijds de deur goede nacht te wensen.
Zonnekoning. Met Johan op de Beek.
We houden ons hier bezig met een zonnekoning die bijzonder veel macht heeft, bijzonder ophefmakende ideeën ten uitvoer legt en bijzonder ophefmakende avonturen op amoureus gebied heeft. En hij heeft inderdaad, hij mag zich verheugen op de vurige belangstelling nog altijd, een mooie jonge man, laten we dat niet vergeten, van veel vrouwen, van jonge mooie vrouwen. Maar in 1666 gaat hij geconfronteerd worden met het verlies van een veel oudere en in zijn leven veel belangrijkere vrouw. De vrouw die hem het leven heeft geschonken. De vrouw die gevochten heeft voor zijn troon. De vrouw die hem beschermd heeft als het gepeupel van Parijs met duizenden tegelijk langs zijn bedje 's nachts paradeerde. Het is zijn moeder. En zijn moeder, de koningin moeder, is ernstig ziek. Zij leidt aan borstkanker. En dat borstkanker is in die tijd, net zoals nu natuurlijk, een afschuwelijke ziekte. En men weet er niet goed raad mee, uiteraard. Het zal leiden tot afschuwelijke tonelen van fysieke aftakeling, van pijn, van ook behandelingen, uiteraard zonder anesthesie en dergelijke meer, die eigenlijk bijna op een soort van tortuur gaan neerkomen van die arme vrouw. En natuurlijk op een grote morele ontreddering bij de koning en bij zijn broer. Hè. Zijn broer is twee jaar jonger. Maar het zal in de nacht zijn van 20 op 21 januari 1666 dat ze beiden aan dat bed staan. Samen met natuurlijk een groep vooraanstaande hofdames, dokters en zo verder. En het bed waar hij zoveel jaren geleden, 28 jaar geleden om juist te zijn, in verwekt is. Dat bed draagt nu het uitgemergelde, bijna zwarte lichaam van zijn moeder. En op het moment dat zij inderdaad gaat in erbarmelijke omstandigheden gaat sterven, ja, dan gaan we nog eens de echte toneelspeler Louis XIV zien, zoals zijn moeder het hem altijd geleerd heeft. Laat uw gevoelens niet blijken. Gaat hij daarin slagen? Wel, zijn broer, monsieur, die stort werkelijk in elkaar. Die moeten ze bijna wegdragen. Wanneer ze de dokters dan duidelijk zeggen, voilà, ze is dood. Tranen en zo verder overal. Niet één traan bij Louis. Je ziet hem even zijn adamsappel verroeren, maar daar blijft het eigenlijk bij. Precies zoals zijn moeder het zou gewild hebben, hoor. Dat is wat ze wilde van hem. Zorgen dat je erboven staat, zorgen dat je niet kan, dat je niet kwetsbaar bent. En dan zegt iemand in de kamer met gesmoorde stem zo, zij was een van onze grootste vorstinnen. Dan hoor je Louis XIV bijna onhoorbaar, maar heel duidelijk toch wel en heel beslist vooral zeggen, nee, zij was een van onze grootste vorsten. Daaraan zie je dat die vrouw heeft hem veel geleerd, heeft hem beschermd, heeft hem gekoesterd, heeft het rijk, de kroon, hemzelf persoonlijk van de totale ondergang gered. Hij bewondert haar, hij houdt van haar, hij zegt het ook vaak. Hè. Mijn moeder, als ik met mijn moeder aan tafel zat converseren en zo verder, dat was niet zomaar de eerste la première dame. Hè. Nee, daar was een bloedband, daar was een band en die band is er nu niet meer. Hè. Dat tekent hem ook, dat gaat hem heel zwaar tekenen. Dat blijkt niet in de kamer zelf, want wanneer hij die kamer dan verlaat. Hè. Al de ruggen buigen natuurlijk. Iedereen maakt een diepe buiging voor de koning. En hij gaat buiten. En dan plotseling stil en heel snel, maar bijna als een vloedgolf, stromen de tranen over zijn wangen. En hij gaat onmiddellijk de koets in. Hij gaat onmiddellijk het Louvre verlaten waar het overlijden heeft plaatsgehad. En hij gaat onmiddellijk naar zijn oase in de wereld, zijn rustplek waar hij zichzelf en zijn ziel terug kan vinden, naar Versailles. De dood van koningin Anna, de moeder van Louis XIV, is een ongelooflijke persoonlijke opdoffer voor de vorst en voor zijn broer. Maar dat heengaan van die Spaanse koningin, laten we dat niet vergeten, zij is van Spaanse bloed. Wel, dat heeft natuurlijk een ongelooflijke geopolitieke impact ook. Laten we niet vergeten, binnen de Spaanse monarchie hebben zich ondertussen wel wat serieuze veranderingen voorgedaan. En de broer van Anna, die nu koning is van Spanje, die is ook al overleden. Dat betekent dat het huwelijkscontract dat indertijd door Mazarin gesloten is, dat nu zijn geldingskracht gaat krijgen. En even in herinnering brengen wat dat huwelijkscontract inhoudt. Wel, ten eerste, dat huwelijk tussen Maria Theresia, de huidige echtgenote van Louis XIV, met de zonnekoning, dat moet verzilverd worden door een enorme bruidschat te betalen. Madrid moet een gigantische bruidschat betalen aan de Franse kroon. Als ze dat niet kunnen, Madrid, wel, dan zegt het contract dat de volledige bezittingen van de Spaanse kroon, en dat is dus, ja, dat is de halve wereld, niet waar, dat gaat van de Filipijnen tot Vlaanderen, wel, dat die in handen gaan komen van de Franse kroon. Dat is natuurlijk iets waar, dat is iets van kosmische dimensies in die tijd. Dat is iets waar iedereen naar kijkt. Dit is natuurlijk heel belangrijk, want het machtsevenwicht in de wereld op alle mogelijke vlakken, militair, politiek, economisch, dat gaat nu, dat kan nu kantelen richting Zonnekoning, die al zo machtig is. Dus ja, de contractuele logica, dat is heel duidelijk voor Louis. Wij gaan het contract toepassen en wij gaan Spanje inlijven. Ja, dat is niet helemaal zoals Madrid het ziet en zoals de rest van de wereld het ziet, want inderdaad, ze hebben nooit die som betaald. Maar aan de andere kant, die koning, net voor hij stierf, die had de bui zien hangen. En die wist, ja, wij gaan alles verliezen aan de Fransen. En daarom was hij was kinderloos. En daarom was hij net op de valreep, nog net gauw getrouwd. Met als enige bedoeling, om een zoon te verwekken. En bovendien lukt dat ook nog. Dus even voordat hij sterft, een paar jaar ervoor, wordt daar toch nog een zoontje geboren. Carlos II. Nu, even een parenthesis. Die Carlos II, dat is niet te vergelijken met Karel V. Hè. Dat is een zeer ongelukkig geboren kind. Dat is iemand met een waterhoofd, met een enorme onderkaak, kan amper spreken, heeft een probleem met de tong, kan ook amper denken, is eigenlijk op alle vlakken serieus gehandicapt. Maar hij is wel de zoon van die koning. Dus eigenlijk zeggen de Spanjaarden, ja maar momentje, er is wel een troonopvolger. Nu, dan komt er natuurlijk iets, dan komen de advocaten los. En als je de advocaten los krijgt, dan beleef je het een en het ander vandaag zoals gisteren. Want wat zeggen die? Die gaan zich beroepen, met name de advocaten van Louis, die gaan zich beroepen op een oud rechtsgebruik. En dat is het devolutierecht. En dat devolutierecht, dat zegt, dat is een oudere vorm van erfrecht, maar die wel gebruikelijk is in Vlaanderen en in Brabant in die tijd. En dat devolutierecht, dat zegt, dat bevoordeelt de kinderen uit een eerste huwelijk ten nadele van de nakomelingen uit een tweede huwelijk. Met andere woorden, wie eigenlijk recht heeft volgens dat devolutierecht op de hele erfenis, is niet die Carlos II, namelijk nakomeling uit het tweede huwelijk, maar de vrouw van Louis XIV, Maria Theresia, uit het eerste huwelijk. Dat is de rechtsbasis waarop Louis zich gaat baseren en zijn regering zich gaat baseren om te zeggen, het is van ons. En eigenlijk zonder veel poespas en daar zonder veel spel van te maken, en hij wacht eigenlijk niet op, laat ons zeggen, diplomatieke instemming van andere landen. Wel, hij stuurt zijn eerste soldaten naar de Spaanse Nederlanden. Ah ja, zegt hij, want de Spaanse Nederlanden, dat zijn eigenlijk de Franse Nederlanden vanaf nu, want dat is nu eigenlijk van ons. En dat is natuurlijk eventjes buiten de waard gerekend. De waard in de vorm van de Hollandse Republiek. Thank you. kunnen de geschiedenis van de 17e eeuw, maar eigenlijk ook de 18e eeuw, Franse Revolutie, Napoleon, kunnen we niet begrijpen zonder de fundamentele Franse strategie in Europa in acht te nemen. En wat is dat? Wel, de Fransen zitten eigenlijk al sinds mensenheugen is geprangd tussen de grenzen van, aan de oostzijde hebben ze natuurlijk te maken met het nogal machtige Oostenrijkse keizerrijk, maar vooral hebben ze voortdurend last met de Spanjaarden. Het zuiden, de Pyreneeëngrens, daar hebben ze een grens met de Spanjaarden. Italië, Noord-Italië, daar zitten die Spanjaarden ook al. Maar natuurlijk een terrein waarop sinds eeuwen tot op de dag van vandaag, enfin, tot de laatste Tweede Wereldoorlog, strijd omgeleverd is, wij, België, toen de Spaanse Nederlanden. En dat is een terrein dat natuurlijk zo belangrijk is voor elk land in die tijd, dat men daar zijn oog laat op vallen. En die Spaanse Nederlanden, dat is eigenlijk de doorn in het oog van de Fransen al heel lang. Dat zal tijdens Napoleon ook nog zo zijn. Omdat dat een heel makkelijk doordringbare grens is richting Noord-Frankrijk. Als je daar een beetje moeite doet, dan ben je in no time in Parijs of in Versailles. En dus dat is iets waar de Fransen bang voor zijn en waar ze iets willen aan doen. En Mazarin en voor hem Richelieu hadden al gezegd, mannen, we moeten dat in orde maken, want we gaan nooit een sterk Frankrijk krijgen als we daar in het noorden, daar is het dak lek gewoon. Hè. Daar gaan we ervan langs krijgen. En dus is het heel logisch dat Louis zegt, van het devolutierecht staat mij dat toe en ik ga nu eindelijk doen wat we al zo lang willen. Ik ga dat stuk Europa in bezit nemen. Is daar op dat moment helemaal niet van plan om verder te gaan of om, laat staan, om echt met de Hollanders zwaar in de clinch te gaan of met wie dan ook. Maar nee, het is mijn recht en ik zet mijn soldaten daar. Nu, binnen de kortste keren is het tromgeroffel al. Die legers die gaan opmarcheren. Hij gaat zich persoonlijk trouwens ook smijten. Hè. Het zal een van zijn eerste grote campagnes zijn waar de fantastische schilderijen in Versailles, in Vaux-le-Vicomte, in Chantilly en zo verder over handelen. Niet waar, waar je op zijn witte ros zie je hem de troepen aanvoeren. Wel, dat was ook zo, want hij zal niet zomaar een armchair general zijn. Niet waar. Hij gaat vooraan op de eerste schansen staan. Hij ziet de kogelregens rond zich neerdalen en zo verder. Dat zal allemaal gebeuren. En dat het eerste slachtoffer van zijn oorlogszucht, zullen we maar zeggen, dat zullen de Hollanders zijn. Nu, hij moet daar toch met een zeer groot zelfvertrouwen naartoe getrokken zijn, naar de, wat men noemde, de Verenigde Provinciën, boven de Maas en Schelde. En waarom? Wel omdat die Hollanders wel een bijzonder sterke economische wereldmacht waren, absoluut. Een zeer sterke vloot hadden, op sommige momenten zelfs de sterkste die er ooit geweest is in die tijd. En absoluut geen sterk landleger. En we hebben daar te maken met een republiek. Republiek, dat is een bende losers, hè, in de ogen van Louis XIV, met zo'n raadspensionaris, geen koning aan het hoofd. Dat is Johan de Witt, die daar de sterke man is. Ja, die Johan de Witt, dat kan misschien geen koning zijn, maar die is niet op zijn achterhoofd gevallen. Wanneer hij ziet dat de Fransen zonder veel vragen te stellen, dat ze Vlaamse gebied bijvoorbeeld gaan beginnen inpalmen, dan ziet hij dat natuurlijk als een bedreiging. Net zoals de Fransen het omgekeerde zien. En hij heeft veel liever die Johan de Witt, hij heeft veel liever een door de Spanjaarden zwak land eigenlijk op dat moment bestuurde bufferzone aan zijn zuidgrens, dan dat zijn zuidgrens ook meteen de grens wordt met dat machtige, sterke Frankrijk. Dat willen de Hollanders zien in geen geval. Gaan ze daarvoor vechten? Wel, dat is een andere vraag. Hè. We weten dat het Heilige Roomse Rijk, daar hoeft Louis niet veel tegenstand van te verwachten. Daar hoeven de Hollanders niet te veel allianties van te verwachten, want dat is een los verband van honderden vorstendommen, dus, waarvan de belangrijkste al omgekocht zijn door de Franse diplomatie. Je hebt dan natuurlijk de Oostenrijkse tak van de Habsburgse dynastie in Wenen. Maar Wenen, die hebben de handen vol in hun oostelijke gebieden met de Turken. Dus die zijn nu ook niet bepaald. Die zitten niet te springen hoor, om een oorlog met Frankrijk. Dan heb je nog Engeland, maar Engeland is zo goed als failliet. Heeft ook op de zeeën de handen vol. Trouwens, met diezelfde Hollanders, hè. Denk maar aan de admiralen. Hè. Tromp en de Ruiter, die de Engelse schepen de ene na de andere kelderen. Dus kortom, Louis XIV heeft nogal... Enfin, hij heeft nogal ruim baan richting het noorden. En hij trekt dus in 67 trekt hij vol goede moed richting Vlaanderen. In die koets zit, daar zit hij niet alleen. Hè. De koningin gaat mee, dat is niet verwonderlijk, want het halve hof gaat mee wanneer de koning op veldtocht is. Maar naast de koning en de koningin bevindt zich in de koets ook Louise de La Vallière. Dat is de maîtresse, de zwangere maîtresse van Louis. En tot toppunt van ieders verbazing is dat niet de enige vrouw die niet getrouwd is met Louis die in die koets zit. Want naast haar zit een zeer belangrijke dame in het leven van Louis. En dat is Athénaïs de Montespan. En Athénaïs de Montespan is op dat moment het middelpunt van de verlangens eigenlijk van de vorst. Hoe zit dat in elkaar wel? Om te beginnen, die vrouw is 26 jaar, is gehuwd trouwens met Marquise de Montespan. Blond haar, slank, voorzien van de gepaste welvingen. Een vrouw die de blikken van alle mannen kan vasthouden en alle harten sneller laat kloppen. Echt een sprankelende verschijning moet het geweest zijn. En ze heeft bovendien niet alleen een sprankelende verschijning, maar ook een sprankelend verstand. Een gevoel voor humor. Wanneer zij een grap maakt, dan houdt iedereen zich vast aan de gordijnen. Want zij kan met één one-liner iemand, een hertog, gewoon de vernieling in grappen, gewoon die de Montespan. En dat zijn precies de dingen die Louis natuurlijk begeesteren. Zo'n geestige prachtvrouw, dat is iets, ja, die moet hij hebben. Zo snel gaat dat allemaal niet, want ze is getrouwd. Daar moet je toch even rekening mee houden. Maar ze gaat op een wonderbaarlijke manier in zijn nabijheid geraken. Want je komt niet zomaar bij de koning natuurlijk, nee. Dat is hofhouding hier, hofhouding ginder. En zij zit in de verkeerde hofhouding. Ze zit namelijk ergens bij een of ander edel. Nu, zij wordt bevriend, zij raakt bevriend, die Athénaïs de Montespan, met de officiële maîtresse van Louis, hè, Louise de La Vallière. En Louise de La Vallière gaat eigenlijk die de Montespan ook zo'n leuke vrouw vinden, dat ze vraagt haar eigenlijk om haar gezelschapsdame te worden. Dat betekent natuurlijk dat ze nu plotseling, Athénaïs, bijzonder dicht in de buurt van de koning zal komen. En hij zal haar zien, hij zal haar lichamelijke schoonheid kunnen bewonderen. Hij zal haar bezig horen, die wit, die scherpte van die tong. Van de tongriem gesneden zoals zij is, dat bijtende sarcasme. En alleen al om hem te amuseren, maakt zij er een gewoonte van om de beste die daar in de buurt staat, belachelijk te maken. Ja, je hebt geen lessen in de school van de liefde nodig om te begrijpen dat zij hier haar netten niet waar aan het uitspreiden is. En Louise de La Vallière heeft dat in het begin niet helemaal door. De koningin die heeft het nog minder door. Maar we moeten het allemaal door hebben eigenlijk. Heel het leger zou het moeten doorhebben. Als je ziet dat hij richting Vlaanderen rijdt, hè, veldtocht, naar Mons eerst, met die vier vrouwen in zijn koets. En ja, wat zal er gebeuren? Er zal slag geleverd worden. Er zal slag geleverd worden om Mons, er zal slag geleverd worden om Gent, er zal slag geleverd worden om Charleroi, Doornik en zo verder. Slagen die hij allemaal zal winnen. Maar er zal ook slag geleverd worden om het hart en vooral het lichaam van Athénaïs de Montespan. En hoe zal dat in zijn werk gaan? Wel, het is een even glorieus verhaal natuurlijk als de veldtocht zelf, nietwaar? Want hij gaat ergens tussen, het moet gebeurd zijn, ergens tussen de inname van Charleroi en van Doornik in, dat eigenlijk de mooiste verovering van zijn hele veldtocht kan voltrekken. En wel in het dorpje Avin. En daar gaan ze met het hof en zo verder, ze gaan daar slapen, een kasteeltje en allerlei vertrekken. Ja, Louis, we weten, het is een goede toneelspeler, hè, ballet en zo verder. En hij gaat dat nog maar eens demonstreren, want hou u vast, 's nachts zorgt hij ervoor dat er geen bewaker staat voor de kamer van Athénée de Montespan. Zelf gaat hij heel laat moeten werken en niet naar zijn echtgenote kunnen gaan, want hij moet hard werken. Maar in feite gaat hij, hij gaat zich verkleden. Hij gaat het uniform aantrekken van een kamerheer, van een lakei in feite, en sluipt zo 's nachts door de gangen en vindt dan natuurlijk de kamer van Athénée de Montespan, die er geen gras gaat laten overgroeien. Dat gaat zo eigenlijk de hele veldtocht door. Ondertussen heeft het al geschopt tot de hofdame, een van de hofdames van de koningin, die blijkbaar niks door heeft, want die merkt regelmatig op, tja, waar is Madame de Montespan? Ah ja, we weten het niet. Ja, Madame de Montespan is dan net op hetzelfde moment uit het zicht verdwenen als Louis XIV uit het zicht verdwenen is. Louis moet altijd laat werken. Moet altijd tot 2, 3, 4 uur 's nachts werken, wanneer hij pas zijn echtgenote gaat opzoeken. We weten ondertussen waar hij dan gebleven is, nietwaar? En ja, die Athénée moet hem echt, echt begeesterd hebben, want dat is een, niet alleen dan, in het heetst van de strijd, zullen we maar zeggen, hè, heeft hij hem helemaal overmeesterd, maar het heeft tientallen jaren geduurd, die relatie. Wat was daar zo sterk aan die Athénée de Montespan, buiten haar geestelijke vermogens en haar lichamelijke schoonheid? Wel, ze moet als geen ander, denk ik, de weg naar de erotische valleien van Louis XIV gevonden hebben. En ze had daar een gids voor om die weg te vinden, namelijk haar eigen zus. Haar eigen zus, Gabrielle de Rochechouart, marquisine van Tiange, die had eerder al een paar keer, naast al die anderen natuurlijk, het bed met de koning gedeeld. En kan u zich van de indruk ontdoen dat die beide dames over wat zich daar in dat bed heeft afgespeeld en wat zoal zo'n koning zoal mag en niet mag, of graag mag hebben en niet graag mag hebben, dat ze daar eens eventjes ook met zussen onder elkaar over gehad hebben. Ik kan het mij niet anders inbeelden. En als dat het geval is, dan heeft zij natuurlijk met voorkennis gehandeld, deze handige amourette van Louis. En dus ja, terwijl het leger, het Franse leger, met slaande trom zich een weg baant door Vlaanderen, geniet onze vorst in de rusttijden met volle teugen van elke seconde, van elk techniekje dat Athénée de Montespan op hem loslaat.
Thank you.
Zonnekoning. Met Johan op de Beek.
Zegevierend trekken ze door Kortrijk, Oudenaarde, Armentières. Lille zal ook vallen. Gent zal nog wel even stand houden, maar uiteindelijk bedreigen de Franse troepen de hoofdstad, Brussel. En ja, men begint het toch wel gehad te hebben met die oorlog, de Spanjaarden. Ze voelen, ze zijn ook absoluut niet bekwaam om zich tegen de Fransen te verzetten, maar je ziet daar natuurlijk wel met die Hollanders, die zitten te kijken naar wat zich daar allemaal ten zuiden van hun grens afspeelt. En dan gaat er iets merkwaardigs eigenlijk gebeuren. Vergeet niet, de situatie was Holland en Engeland, de twee zeemachten, die liggen voortdurend in de clinch met elkaar. En er is eigenlijk een mogelijkheid voor Louis om die twee afzonderlijk uit elkaar te spelen en afzonderlijk ook Spanje aan te pakken. Maar op een bepaald moment, op een bepaald ogenblik, voelen ze zo het water aan de lippen komen dat de Nederlanders eigenlijk denken, ja, waarom bevechten wij elkaar, hè, de Engelsen en de Hollanders, als we hier eigenlijk met een veel groter gevaar op de loer ligt. Hè, de Louis daar, de arrogante Fransman, die blijkbaar alles en iedereen wil komen domineren. En dat is de vraag die de Nederlanders en de Engelsen zich beginnen te stellen en het antwoord zal bijzonder snel komen. Want terwijl de Franse legers nog volop met hun optocht, met hun veroveringstocht, liever gezegd in de zuidelijke Nederlanden aan de slag zijn, gaan ze stiekem aan de onderhandelingstafel zitten en er wordt een ruilakkoord gesloten tussen Holland en Engeland. Men gaat een einde maken aan die lange zeegevechten en men gaat ruilen. Londen gaat Suriname en de Antillen afstaan aan de Nederlanders, maar mag Nieuw-Amsterdam hebben, het later New York. En dat gaat de machtsverhoudingen natuurlijk serieus veranderen. Want Engeland en de Republiek, die beginnen elkaar te vinden. En enkele maanden later gaan ze nog meer doen. Ze gaan zelfs een drievoudige alliantie sluiten. De Republiek, Engeland en het toen machtige Koninkrijk Zweden. En die drieledige alliantie heeft slechts één oogmerk in feite. In geen geval mag Frankrijk de hele zuidelijke Nederlanden in handen krijgen. En dat is zo, blijkbaar zo sterk, dat Louis eigenlijk een jaar nadat hij met die devolutieoorlog begonnen is om de Spaanse Nederlanden in te palmen, dat hij eigenlijk knarse tanden tegen zijn goesting moet instemmen in onderhandelingen. Onderhandelingen die moeilijk gaan verlopen, maar die uiteindelijk er gaan toe leiden dat de afdoende beveiliging van de Franse noordgrens, zoals eigenlijk de bedoeling was, dat die er niet zal komen. Hij moet een heleboel concessies doen. Gaat dat wel via de kunstenaars en via de schilderijen en dergelijke meer, en triomftochten voorstellen als een geweldige overwinning. En hij heeft ook alles in de wacht gesleept. Maar dat is een fabeltje, dat is niet zo. En dat zal hij, die Hollanders, eigenlijk nooit vergeven. Dat is iets wat op zijn lever gaat blijven liggen, zijn hele leven lang. En hij, Holland, om te beginnen, republikeinen, protestanten, maar die ook nog eens wagen om de zonnekoning in de wielen te rijden. Ja, hij noemt het een volkje van haringvangers. Dat wordt zo gezegd in de Conseil d'en haut. Ze raken er niet over uitgepraat, want die Hollanders, moet u weten, die hadden nogal, dat zijn valse bondgenoten in zijn ogen, die niet alleen de totale overwinning uit zijn handen hebben gerukt, maar die zich bovendien ook laten onderscheiden door de fausse manière, slechte manieren. Dat is in Versailles, dat is misschien even erg als vloeken in de kerk, nietwaar, in de ogen van Versailles. Want die Hollandse onderhandelaar, de heer Van Beuningen, die moet zich daar als een echte Hollander gedragen hebben, met een brutale bek. En die heeft bijvoorbeeld gezegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, die had hem aan de onderhandelingstafel gevraagd of hij op een bepaald moment, of hij misschien twijfelde aan de wil van de Franse koning. En die Van Beuningen, die zegt daar gewoon op: ik weet niet wat uw koning wil, ik zie alleen wat hij kan. Ja, Daar valt men in Versailles gewoon van achterover. Hè, zo'n onbeschoft gedrag. Dus je kunt al denken, er is geen liefde verloren tussen het noorden en het zuiden. Dat het uitgerekend de Hollanders zijn die hem de voeten dwars zetten, dat moet erin gehakt hebben, want de afwijzing van de Hollandse Republiek van een door God gegeven monarchie en de keuze voor een republikeinse staatsvorm, dat treft hem natuurlijk in het diepste van zijn overtuigingen. Hè. En hij zal dat ook schrijven. In een van zijn brieven gaat de Zonnekoning zich een fundamentele tegenstander noemen van regeren bij consensus.
Men moet zich bijzonder hoeden voor staten die geleid worden bij gemeenschappelijke besluitvorming. Absolute vorsten leiden hun land met godsvrucht en eergevoel, ongrijpbaar voor corruptie en steeds op zoek naar de beste oplossing voor het algemeen belang.
Goed, dat is een duidelijke afschuw tegenover die republikeinse staatsvorm, maar ook het pure rebelse van dat volkje van haringhangers, zoals zij ze noemt, die op een totaal onconventionele manier de machtsuitoefening gaan dwarszitten. Dat heeft een enorme deuk geslagen in zijn zelfbeeld. En het drama van de hele zaak is dat de Hollanders fijngevoelig waren ze niet en ze hebben dat nooit beseft. Ze hebben na die cruciale episode van die drievoudige alliantie, hebben ze eigenlijk nooit beseft hoe erg hij zich gekwetst heeft gevoeld. En ze gaan dus de volgende jaren beleven alsof er een perfecte entente, een perfecte verstandhouding heerst. Maar eigenlijk ziet niemand boven de Maas wat er op komst is. En ze hebben een paar verdragen gesloten en ze denken dat er geen vuiltje aan de lucht is. Ja, je kunt wel een goede koopmansgeest hebben, maar daarom geen goede strategische geest, want ze zijn zeer kwetsbaar, die Hollanders. Ze zijn op zee, ja, daar zijn ze een grootmacht. Maar hun landleger, dat is een amateurgezelschap, nietwaar? De cavalerie, dat zijn welgestelde burgers, maar die komen hun huis alleen uit om zaken te doen, maar niet als het wapengekletter is. Hè. Ze gaan anderen, armoezaaiers, gaan ze tegen betaling hun militaire dienst laten verrichten. Infanterie, dat hebben ze eigenlijk nauwelijks. En dus dat is bijzonder roekeloos. Om dan zo'n zonnekoning te gaan tarten, te gaan uitdagen en eigenlijk tegelijkertijd de deur open te zetten, want je hebt geen stok om je te verweren. En die rancune, die gaat er niet beter op worden. De naïviteit van Holland en de rancune van Louis, die gaan er niet op verbeteren. En jaar na jaar gaat dat tot een oplopende spanning leiden. En dat gaat in de tweede helft van zijn regeren, en daar zijn we nog eventjes af, dat gaat tot kolossale catastrofes leiden die ook hier hun beslag gaan krijgen, hier in Vlaanderen. Aan het front van de liefde heeft Louis veel minder te klagen. Hè. Met die Athénaïs de Montespan, dat loopt als een trein, het loopt naar wens. Het zien van haar heupen, dat kan Louis tot onvermoede daden brengen. Dat gebeurt dan ook veelvuldig, want ze doen het soms 3 keer per dag. Maar dat belet niet dat men zowel Athénaïs als de officiële maîtresse, Louise de La Vallière, als de koningin in hetzelfde rijtuig nog altijd ziet rondrijden. Dat is een heel bizar kwartet natuurlijk, maar ja, daar heeft niemand iets aan te zeggen. De koning wil dat zo. Als je een zomercampagne, dan zitten die erbij. Als die ergens naar een ander, naar Chambord gaan, naar Fontainebleau gaan, dan zitten die mee in die koet. Overigens, Louis, het is al gezegd, is iemand heeft een goede gezondheid, is iemand van zelfopoffering, denkt niet aan rusten en dergelijke meer. Maar dat geldt dus bij gevolg ook voor die dames. En dat wil dus wat zeggen, want de hertog de Saint-Simon heeft dat weer in een van zijn weergaloze zinnen beschreven.
Zwanger, ziek, ongesteld, 6 weken voor een geboorte of anderszins onwel, het maakte niets uit, ze moesten present geven. Opgedirkt, volgehangen met juwelen, vastgesnoerd in hun corsages, bereid om naar Vlaanderen te reizen of zelfs nog verder. Steeds goed gemutst en aangenaam in de omgang. Ongevoelig voor hitte, kou, droogte of stof. Steeds punctueel en op geen enkel moment lastig. Over natuurlijke behoeften werd niet gesproken. Ziek zijn was een onvergeeflijke wanprestatie.
Dus de koning is gelukkig, dat ziet iedereen. Maar op het middenwater verschijnt toch plotseling een rimpeltje, zullen we maar zeggen, in de persoon van iemand waar blijkbaar geen rekening was mee gehouden, namelijk de wettige echtgenoot van madame de Montespan, de marquise. En ondanks alle discretie, want het gebeurt in de grootste discretie allemaal, ja, is die man daar dan toch wel op de hoogte van geraakt, zeker dat hem de horens zijn opgezet. En in een, ja, zullen we maar zeggen, een vlaag van onbezonnen woede gaat die markies besluiten om de koning uit te dagen. En hij toogt dus naar het kasteel, hè, naar de verblijfplaats, het hof. En daar gaat het tot een weinig verheffende huwelijksscène komen. Hij gaat daar zijn vrouw de huid vol schelden. Hij gaat een vriendin van haar zelfs met de degen bedreigen. Dat allemaal, kun je dan voorstellen, onder de ogen van allemaal chique dames en heren die niet weten wat er gebeurt. Hij gaat dan nog eens de koning zelf gaat erop afstappen en meest goed de gepeperde waarheid in het gezicht slingeren. Ja, je kunt je afvragen of de man wel helemaal bij zinnen is, want ja, dat doe je niet. En hij wordt er natuurlijk ook, zoals hij dat had kunnen verwachten, overmeesterd door de paleiswachten. En hij zal dan de bak invliegen, komt dan onder allerlei voorwaarden vrij. Maar enfin, het is allemaal niet zo vanzelfsprekend wat daar gebeurt. En vooral natuurlijk omdat hij niet kan kiezen. Zijn vrouw, goed, dat is een politiek huwelijk. Maar zijn maîtresse, Louise de La Vallière, waar hij zo in zijn heel jonge jaar heel verliefd op geweest is, die moet het nu afleggen meer en meer tegen de tweede maîtresse, tegen Athénaïs, die dan weer getrouwd is. Dus hij pleegt 3 keer overspel. Hè. Hij pleegt overspel met ten aanzien van zijn eigen echtgenote, zijn eigen huwelijk. Met officieus overspel met zijn minares. Maar dan nog eens dubbel overspel met Athénaïs, die dan ook zelf getrouwd is. Wat een ingewikkeld imbroglio, dat intieme leven van de zonnekoning. En dan, ja, Athénaïs duwt natuurlijk haar tegenstandster meer en meer van het toneel weg. En dat is bijzonder pijnlijk geweest, want wanneer de koning naar Athénaïs gaat, door de, dat zijn, je kent Versailles, dat zijn die lange gangen met al die vertrekken die langs die gangen liggen. En hij moet dus, wanneer hij naar het appartement gaat van de Montespan, moet hij passeren langs de kamer van Louise de La Vallière, die dus telkens haar geliefde, want ze ziet hem natuurlijk graag, voorbij ziet komen, goeiemiddag of goeieavond zeggen, en die stapt dan gewoon naar de volgende. Dat moet wat geweest zijn. En hij zal zelfs, wanneer zij daar een scène over maakt, zal hij zelfs eisen van haar dat ze daarmee stopt en dat ze beleefd blijft tegenover Athénaïs. Zij smeekt om te mogen verhuizen. Nee, geen sprake van. Je moet maar leren samenleven. Als u de geringste vijandigheid nog maar toont tegen deze dame, ja, dan ga ik kwaad worden. Enfin, dus dat moet. Ja, en ze wordt daarom uitgelachen ook nog eens door allerlei hardvochtige hovelingen. Dus die vrouw, die arme Louise de La Vallière, dat eigenlijk een goed mens was, hoor. Ja, die heeft daar toch zwaar onder geleden. En die koning, die ziet er geen graten in, hè, om met allerlei andere dames ondertussen nog aan de slag te zijn. En met die 3 vrouwen die hij toch blijkbaar niet kan missen, altijd bij zich wil hebben, op reis te gaan en op veldtocht te gaan. En ze moeten het allemaal maar ondergaan. Maar in de karos, daar zal de sfeer wel om te snijden geweest zijn. En ze gaat er ziek van worden. Hè. Louise de La Vallière gaat uiteindelijk, en het zal toch nog jaren duren, hè, jaar of 5, 6 zelfs, dat zij besluit, tot zij besluit om de handdoek in de ring te gooien, non te worden. Het afscheid met de koning, dat gaat een tranendal zijn. Hij heeft een andere, maar hij kan er van zijn oud lief dan toch ook weer geen afstand nemen. Maar ze gaat in het klooster tot aan haar dood. En dat stelt eigenlijk al een beetje die Madame de Montespan in een slecht daglicht. Want de mensen zeggen, kijk eens, zij gaat die pronkzuchtige de Montespan, die maakt hier maar goede sier. Terwijl die godsvruchtige de La Vallière het goede voorbeeld geeft. De koning eigenlijk laat voor wat hij is. Een gehuwd man en zelf het klooster intrekt als boetedoening. Zo hoort het eigenlijk volgens de devoten aan het hof. Nu, het mag allemaal wel waar zijn, maar het valt niet te ontkennen dat wanneer Athénaïs de Montespan werkelijk de alleenheerschappij heeft over zijn hart, dat het dat ook vooruit gaat met het grote project waar we het later nog zullen over hebben. Het project dat ons nog altijd boeit, en dat is het kasteel van Versailles. Want zij is eigenlijk... Mazarin was de man die hem de schoonheid geleerd heeft, de man die hem geleerd heeft hoe schoonheid kan gebruikt worden voor propaganda. Maar zij is degene die hem schoonheid leert creëren. Zij is eigenlijk een muze. We moeten zeggen dat wanneer Versailles zal gebouwd worden, en het zal tientallen jaren duren, dat er geen steen in Versailles is gelegd. Zonder dat Louis dat persoonlijk zo heeft gewild, dat er geen haag, geen boom is geplant, zonder dat zijn wil daarachter zit. Maar de magie waarmee dat alles verbonden is, de poëzie, dat allemaal zo prachtig in elkaar doet smelten, dat is Athénaïs de Montespan geweest. Dat is de vrouw die van het leven genoot, van het leven een groot feest wilde maken. Als je dat combineert met zijn macht, zijn geld, zijn vernuft, zijn politiek instinct, dan krijg je eigenlijk het project. Versailles, het grote Versailles, waar we het volgende keer zullen over hebben.